Welkom bij Goudquartz. Mijn naam is Bart Brans en in Goudquartz informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudquartz, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic en zoals jullie kunnen zien in de studio in Amsterdam. Goed, nou ja, allereerst nogmaals bedankt ook voor alle reacties op de laatste video. Ontzettend leuk om te lezen dat jullie het fijn vinden dat ik ook weer terug ben. Dus en natuurlijk, ik doe het ook met heel veel plezier. Ja, dan ga ik toch eerst even naar de koers. De koers van goud uiteraard en de koers van zilver. De koers van zilver zo'n €730 per kilo op dit moment. Ja, en wat is dit moment? Het moment is woensdag. Het is de 27e van maart en het is ongeveer 2:00 in de middag. En dan de koers van goud, want ja, had ik het daar vorige week over, zijn we inmiddels weer door de €65.000 per kilo gegaan. €65.000 per kilo. Ja, een enorme koers die wel aangeeft dat er in de wereld een aantal dingen misgaan. En ja, ik zou het ook altijd zo willen zien, hè. Als die koers van goud oploopt, dan is dat niet per se dat goud het zo goed doet, maar dat goud een soort, ja, in het Engels is dat een bellwether, een soort alarmsysteem is voor dingen die er fout gaan in de wereld. Ja, en dan helaas heb ik toch weer een rijtje om hier op te noemen. En ik ga er een aantal, laat ik de revue even passeren. Ja, dan kunnen jullie zelf een conclusie trekken. Gaan we de goede kant op of gaan we niet de goede kant op? Nou ja, allereerst de rente, die is gebleven waar die was. Vorige week is er een rentebesluit heeft er plaatsgevonden in de Verenigde Staten. En die rente die is niet verhoogd, nog is die verlaagd. Wel is er aangegeven door Jerome Powell dat die rente waarschijnlijk dit jaar nog een aantal keren naar beneden wordt bijgesteld. En wat zegt dat dan over die koers van goud? Want ja, die correlatie tussen rente en de koers van goud, die houdt geen stand meer, want ondanks dat de rente heel erg hoog staat, gaat de koers van goud ook omhoog. Nou, wat nu als die koers van als die rentestand naar beneden gaat? Wat zal dat dan voor acceleratie kunnen veroorzaken in die koers van goud bijvoorbeeld? Ja, dan heb ik een aantal interessante punten die ik ben tegengekomen. Ik heb het ook gehad onlangs nog over Evergrande. En ik ben ook vorige week bij Blackbox TV te gast gevraagd om te spreken over Evergrande. En ik gaf het daar ook al aan, hè. Dit is niet iets dat binnen China kan worden geïsoleerd. En ja, wat zien we nu in de Verenigde Staten? Ja, ik ben daar toch ook even ingedoken. En daar zijn daar een aantal huizenbouwers. En de op één na grootste huizenbouwer in de Verenigde Staten heet Lennar. En wat zien we bij Lennar? Die hebben wat cijfers gepubliceerd en die bieden hun nieuwbouwwoningen nu aan tegen forse kortingen. Kortingen, en dit gaat om particuliere woningen. Dus huizen waar we allemaal in moeten wonen. Deze particuliere woningbouw wordt nu aangeboden tegen kortingen van 16 tot wel 24%. Dus een kwart lagere prijs dan tijdens het hoogtepunt van, ja, je zou kunnen zeggen 2022, hè, tijdens de corona-episode, toen die huizenprijzen weer als een raket omhoog gingen. Dat punt, dat hoogtepunt gemeten, zijn die prijzen nu in sommige gevallen tot wel 24%, dus een kwart, lager. Nieuwbouwwoningen. Ja, en nogmaals, het gaat hier om de op één na grootste woningbouwer van de Verenigde Staten. Dus ja, wat zegt dat over die kleinere woningbouwpartijen? Wat zegt dit ook over de vraag naar woningen door mensen in de Verenigde Staten? En wat zegt dit ook over de positie, de financiële positie van die woningbouwkopers of van die woningkopers? Hey, als jij al het geld hebt wat je maar nodig hebt, dan maakt het helemaal niet zoveel uit als je iets meer moet betalen voor een woning, want dan denk je, ja, kom maar wel uit. Ja, en die discussie over woningbouw, die gaat natuurlijk eigenlijk al jaren is die discussie gaande. En ik sta daarin als zijnde tot op heden eigenlijk aan de verkeerde kant. Want ja, ik huur al een hele tijd. Waarom huur ik een hele tijd? Omdat ik de geschiedenis ken. Ik heb over de geschiedenis van goud dit boek geschreven. Dus ja, mocht je een exemplaar willen, zou je het willen lezen, dan kun je een exemplaar in onze shop kopen. Maar ik heb het daar over de geschiedenis vanaf 6000 jaar geleden ongeveer. En in die geschiedenis van de mensheid, zie je dat woningen eigenlijk in 99% van die tijd is een huis, is een last en geen asset. Het is niet iets waar je per se cashflow uit kunt halen of waar je heel veel aan kunt verdienen. En ik word daarin ook bewezen als zijnde correct. Als ik kijk naar hele dorpen, hele steden die leegstaan, tot ruïnes zijn teruggekeerd naar naar de natuur, zou je kunnen zeggen. Dus in 99% van de geschiedenis van de mensheid was een huis geen lust, maar een last. En in die 1% die overblijft, dus laten we zeggen zo'n 60 jaar, daarvan hebben we denk ik de afgelopen 40 jaar, hebben we daarvan ervaren. Dus in de afgelopen 40 jaar is er iets gebeurd waardoor woningen ineens een enorme hoeveelheid welvaart gingen opleveren. Ja, en dat is natuurlijk best een lange periode, 40 jaar. Ik ben 42, dus ja, dat is eigenlijk bijna mijn hele leven. Maar maakt dat het tot een houdbare situatie? Nou, absoluut niet. En ik denk dat we aan het begin staan dat we weer terugkeren naar het gemiddelde. En in die gemiddelde, en dan kijk ik altijd over een langere tijd, weten we dat huizen, het hebben van een woning, niet een iets is waar je rijk van wordt. Nou goed, die eerste signalen die zien we dus bijvoorbeeld in China, maar nu ook in de Verenigde Staten. Ja, ook zijn er al vanuit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en landen om ons heen signalen, langzaam worden die zichtbaar, dat die huizenmarkt toch best wel eens in de problemen zou kunnen raken. En dan is het dus een kwestie van tijd. Of een hele kleine aanpassing van een overheid bijvoorbeeld. Om te zorgen dat ook in Nederland mensen denken, ja, nu zit ik hier met die stapel stenen. Maar heb ik wel de juiste keuze gemaakt door in de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld een huis te kopen? Ik vraag het me af, maar we gaan het zien. Goed. Ja, volgende twee punten die ik even bij elkaar pak, dat zijn de aanslag in Moskou en ook de brug waar een schip tegenaan is gevaren. En die brug in de Verenigde Staten, die is daardoor ingestort. En wat kan dit nu weer doen met bijvoorbeeld de koers van goud? Nou ja, die aanslag in Moskou, ik denk dat voor iedereen die wil nadenken, dat het wel duidelijk zal zijn dat daar sporen in terug te vinden zijn van bijvoorbeeld geheime diensten. En ja, dan moeten we de wereld toch eigenlijk zien als een groot schaakbord waar een strijd wordt geleverd. En de kans dat door deze aanslag bijvoorbeeld het conflict in Oekraïne escaleert, wordt alleen maar groter. Vorige week had ik het over de politieke en militaire steun voor de komende 10 jaar. Daar komt nu deze aanslag bij, waardoor Rusland wellicht ook minder snel geneigd zal zijn om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dus ook dit is weer escalatie van dit al hele heftige conflict.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij Gold Republic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf €50. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
Ja, dan hebben we ook nog die brug in de Verenigde Staten waar een schip tegenaan is gevaren. En die hele brug is ingestort. Ja, bijna elke samensweringstheorie, daar geloof ik in, inmiddels. Maar laten we er even van uitgaan dat dat wat we hebben gezien, dat dat het geval is. Een schip, nou, het leek erop alsof de stroom is uitgevallen op dat schip. Dat schip vaart tegen een pilaar aan en die hele brug stort in. Het geeft in ieder geval aan, en er zijn ontzettend veel rapporten ook over geschreven, dat de infrastructuur in de Verenigde Staten aan het ineenstorten is. En er zijn heel veel video's over terug te vinden, heel veel nieuwsberichten over terug te vinden, dat die infrastructuur in de Verenigde Staten eigenlijk onderhevig is aan enorme achterstallig onderhoud. En dat heel veel bruggen echt aan elkaar hangen van roest. En dat betekent dat deze brug wel eens zou kunnen zijn in elkaar gestort, doordat er de afgelopen 20, 30 jaar geen onderhoud aan is gepleegd. Ik heb gelezen dat die brug in 1977 is gebouwd. Ja, en als er sindsdien, dus de afgelopen, laten we zeggen, 50 jaar, weinig aan onderhoud is gepleegd, dan is het niet vreemd dat wanneer er een heel groot schip tegenaan vaart, dat die hele brug in elkaar stort. Dus het kan een aantal gevolgen hebben. Ofwel, nou, het blijkt dat ook daar misschien van buitenaf met het hacken van zo'n schip, wat makkelijk schijnt te zijn, dat daardoor iets is gebeurd. Laten we er even vanuit gaan dat het gewoon een schip was dat tegen een pijler aan is gevaren van die brug en dat er geen kwade intenties waren van andere actoren of iets dergelijks. Dan geeft het in ieder geval aan dat de Verenigde Staten een enorm probleem heeft, want dan is deze brug een voorbeeld van de duizenden bruggen en de honderden duizenden kilometers asfalt en alle andere kunstwerken die om en rond infrastructuur horen, dat daar achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd, omdat er al 30, 40 jaar geen onderhoud is gepleegd. En dat kost natuurlijk ontzettend veel dollars. Die dollars die moeten ergens vandaan komen. De staatsschuld van de Verenigde Staten is al 34,5 biljoen. En de rente die over die staatsschuld moet worden betaald is al ongeveer zo hoog als het budget van Defensie. Dus ja, wat zegt dit over de fiscale of financiële verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten? Niets goeds. Ja, dan heb ik nog twee punten. Allereerst, en dan gaan we eventjes dichter naar huis. Allereerst even naar de EU, want de Europese Unie heeft besloten dat cashgeld, ja, dat we dat toch niet moeten willen met z'n allen. Ik ben een groot voorstander van cash, heb ik hier ook een aantal keren uitgebreid behandeld en waarom het ook zo belangrijk is. Maar de Europese Unie, ja, die kijkt er toch anders naar. En die wil nu dat cashtransacties vanaf 3000 euro worden onderzocht en vanaf 10.000 euro worden verboden. Dus wil je die tweedehands auto, die juwelen, dat klokje, die sigaren, een deel van je huis aanschaffen met cash en het bedrag wordt hoger dan 3000 euro, dan, ja, dan word je eigenlijk een soort van verdachte. Dus ja, een hele vervelende koers waar we op afstevenen. En dat wanneer cash wordt gecriminaliseerd en cash is niet crimineel. Ik denk dat cash ontzettend belangrijk is om aan te houden, om ook mee te betalen. En we zien dat ook meer mensen weer met cash gaan betalen. De Europese Unie zegt echter, ja, dat moeten we niet willen met z'n allen. Want die willen ons natuurlijk allemaal richting die digitale euro duwen, dwingen. En ja, met drang en dwang, bijvoorbeeld door het criminaliseren van cashbetaling. Ik hou het in de gaten als daar iets nog anders of nieuws gebeurt, laat ik het jullie weten. En dan het laatste puntje en dan gaan we naar Nederland. Ja, en volg mij eventueel even op Twitter. Want ja, daar laat ik niet alleen maar zien wat voor sigaren ik aan het roken ben. Maar ik ben daar ook, ja, je zou kunnen zeggen iets kritischer dan hier op het YouTube-kanaal. En dat gaat over boetes. Het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, ook ik krijg wel eens zo'n envelop binnen. Ja, en dan kan ik me daar aan ergeren. Omdat ik denk, ja, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat als je dan een keer 2, 3, 4 kilometer per uur te hard rijdt, dat je daarvoor een boete binnenkrijgt. Aan de andere kant, je zou, hè, er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ja, moet je je maar aan de regels houden. Maar wat blijkt nu, en dat is denk ik veel belangrijker en ook veel kwalijker, dat die boetes niet de hoogte hebben, omdat wij dan minder snel geneigd zouden zijn om die overtreding niet te begaan. Die boetes die hebben die hoogte omdat er geld binnengehaald moet worden. En er is onlangs een onderzoek gepubliceerd waar ook uit blijkt dat die boetes 1. Ontzettend veel mensen jarenlang in de financiële problemen kunnen duwen. En ja, zonder dat ik het ga verklappen, ik heb binnenkort een aflevering van Goudkorts Gasten die ik ga opnemen met een dame die daar heel veel over weet. En ik zal haar dan ook namens jullie, maar ook namens mezelf en voor de informatievoorziening een aantal vragen stellen over schuldenproblematiek veroorzaakt door de overheid. En wat blijkt dus, Centraal Justitieel Incassobureau doet dat ook. Niet alleen dat, er is ook gebleken dat het met de verkeersveiligheid, dat die boetes en de hoogte van die boetes daar helemaal nul effect op heeft. Dus het gaat niet om de verkeersveiligheid. Het uitdelen van boetes en het creëren van die regels, waardoor boetes uitgeschreven kunnen worden, heeft niets te maken met uw en mijn veiligheid op de weg bijvoorbeeld. Het zijn echt regels die worden verzonnen om ons te kunnen beboeten. En vervolgens worden die boetes natuurlijk ook jaar op jaar op jaar verhoogd. Met andere woorden, het is een alternatieve bron van inkomsten die door de overheid aangetoond. Het is niet iets omdat ik wel eens een boete krijg. Het is ook niet iets omdat ik het idee heb, nou, misschien hebben we, en misschien is die 100 kilometer per uur op een zesbaansweg wat laag. Dit is aangetoond dat en toegegeven dat die boetes en die regels worden verzonnen om geld te genereren. Dus ja, als iemand dan tegen mij zegt, dan moet je je maar aan de regels houden, dan is het natuurlijk een terechte vraag om te stellen. Namelijk, ja, maar waar is die regel eigenlijk voor? En waarom wordt die boete uitgedeeld? Nou, die boete wordt uitgedeeld niet omdat ik een regel overtreed waar onveiligheid door ontstaat. Die boete wordt uitgedeeld omdat het geld oplevert. Nou ja, goed. Dat wilde ik jullie toch nog even als laatste meegeven. Ja, nou, zoals altijd, heb je een vraag, stel die gerust in de comment section. Ga daar ook met elkaar in overleg. Bijvoorbeeld over de hoogte van boetes. Wat vinden jullie daarvan? Die 65.000 euro per kilo van goud. Ja, ontzettend hoge koers. Wat vinden jullie daarvan? En wat zien jullie mogelijk in de komende jaren nog gebeuren? Ik denk dat die 65.000 euro dit jaar zeker niet het hoogste punt zal zijn. En ja, er zijn een aantal redenen voor, die heb ik al even benoemd. Maar daar kom ik op een later moment zeker ook nog even op terug. Like deze video natuurlijk ook even. Dat is ontzettend belangrijk voor het YouTube-kanaal van Gold Republic. Dus like deze video. Ben je nog niet geabonneerd? Help ons even naar die 30.000 toe. We zijn er bijna. Het helpt echt als je even op die abonneerknop klikt. Ja, en dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkorts. Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.